Goedemorgen. Zijn er vragen?
Deze avond noem jij de angst van mensen. Er is zo'n angst. En dat legt nu als geluid. En ik denk van als een kind geboren wordt, komt er uit eenheid. En naast het kind ligt de angst. Zonder dat je dat wil of iets doet.
Ja.
Ik heb de vraag niet verstaan.
Er is zoveel angst in deze wereld, zegt Willemien. Hè?
Dat is terecht. Mensen,
hè? Zegt u?
In de wereld, maar hier bij de mensen.
En als een kind geboren wordt, zegt Willemien, dan komt het uit de eenheid en dan ligt daar een, bij wijze van spreken, al een heel pakket van angst, waardoor het geconditioneerd. Dat is een heel belangrijke vraag natuurlijk. Hè. In welke wereld leven wij? Ik kom terug op die angst, hè, maar ik ga het een beetje breder trekken van de perceptie, de waarneming van de wereld hangt af van de gesteltenis van ons bewustzijn. Als wij kunnen in de hel leven, dat bestaat echt. Hè. Denk mensen met, hè, u kent dat, sommigen van u kennen het beter dan anderen, uit hun professionele bezig zijn van hè, mensen met paranoïde, psychoses, dat is een verschrikkelijke wereld, dat is een hel waar die mensen in leven. Wat als pathologie verschijnt, is een gradueel iets in elk bewustzijn dat het ego wilt handhaven en hè, er is natuurlijk... Inderdaad, in welke wereld leven wij? Zien wij, hè, vanuit dat diepe bewustzijn, zien wij het Koninkrijk Gods? Hm? Of zien wij een wereld die dreigend is, die gevaarlijk is? En weet ik wat, dat hangt af van de staat van ons bewustzijn. Wij leven allemaal in dezelfde wereld, maar hoe wij die percipiëren, hoe wij die waarnemen, hangt af van. Hè. En er zijn inderdaad private angsten, hè, die dus ook, maar er zijn ook gemeenschappelijke opstapeling van angsten die in een maatschappij leeft en die functioneren als een self-fulfilling prophecy. Omdat ik er zo bang van ben, zal het gebeuren op den duur. Wij zijn, ik zeg nu even kort door de bocht, wij zijn zo bang van moslims, dat het op den duur ook echt een conflict zal worden. Hoe benaderen wij de wereld? Dat is natuurlijk erg belangrijk. Ik ga het nog wat breder trekken, ik kom daarna terug op die fundamentele angst, hè, die natuurlijk inderdaad, hè, er is een... Hè, even zien dat ik het ben. Ik citeer uit de Bijbel, uit Lucas 20. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het Koninkrijk God zou komen, antwoordde hij hun, de komst van het Koninkrijk Gods laat zich niet aanwijzen. Men kan niet zeggen, kijk, hier is het. Of daar is het. Maar weet wel, het Koninkrijk Gods ligt binnen uw bereik. Heeft de nieuwe vertaling dat betaald? Dat vind ik wel heel mooi. In het Grieks staat er gewoon, ik heb het even nog nagekeken, en het Koninkrijk Gods is in u. Dat is in jou. Dat die heerlijkheid van het Koninkrijk Gods, de schoonheid, de kaboot, zoals ze dat, hè, de heerlijkheid, die is in u. En staat er echt, hè, in het Grieks. Het leuke is ook dat ze dat vertalen in de loop van de geschiedenis. Hè. Als ik het goed heb, misschien weten jullie, een van jullie, het in de Statenvertaling staat nog, het Koninkrijk Gods is in jullie lieden, of zoiets. Hè. En dat is eigenlijk wel juister. Hm? later, in de secularisatie, in de jaren 30, 70, hebben ze dat in de nieuwe vertaling. Het koninkrijk Gods is onder ons. Dat is ook niet, dat is niet onwaar, hoor, maar dan is het zo precies, of het is tussen ons, hè, dat in dat intermezzo, dat ook waar is, natuurlijk. Hè. Maar het is en, het is binnen uw bereik, vertaalt ze die. Dat vind ik wel heel leuk. Hè, hoe dat alle exegezen dan dat. Hè. Maar wat zegt Jezus? Niet, je moet het niet ergens gaan zoeken, niet ergens, hè, want hè, die wereld van de fariseeën, dat was een wereld gekenmerkt door angst. Alle 365 geboden en zoveel verboden moest ik precies houden en dan, hè, er was altijd ook niet aanraken, onrein, hè, niet met een vrouw in, weet ik wat, niet dit, niet dat, het was, was een gekenmerkt hè, door, ja. En dan zegt Jezus, dat is natuurlijk heel radicaal. Het is anders. Bestaat de hemel en de hel? Hè? Ik maak nu een sprong naar de zenleer. Hè? Ja, de hemel en de hel bestaat. Maar niet als een plaats, maar als een geestestoestand. Kent dat verhaaltje, hè, van een monnik was jonge mensen aan het onderrichten. En er komt een samurai, een trotse samurai voorbij, die zegt, wat een onzin, hè. Jongens, luister niet naar die monniken, hè, want hemel en hel bestaan niet. En dan zegt die wijze zenmeester, die zegt dan, sinds wanneer maak ze zo'n domme mensen ridder? Hè? En dan is de ridder heel verontwaard en hij trekt zijn zwaard en dan zei de monnik, nu gaan de poorten van de hel open. En dan schrikt hij en dan steekt hem zijn zwaard terug in zijn schede en dan zegt de monnik, nu gaan de poorten van de hemel open. Want hij komt bij zichzelf. Goh, wat ben ik aan het doen? Gedreven door mijn agressie. Het is belangrijk. Wij leven, hè, omdat de fundamentele vraag, wij leven in een bedreigde wereld. Wij leven in een wereld die gekenmerkt is door vergankelijkheid, door lijden. Dat is overal. Wat ik gisteravond zei, hè, de weerstand tegen de vergankelijkheid veroorzaakt veel lijden in ons leven. Want de dingen worden altijd anders. Instituten, prachtige instituten waar mensen, die vallen uit elkaar, weet je, alle dingen, dat is altijd weer, heel de geschiedenis door is dat zo. De wereld verandert. Die vergankelijkheid, dat lijden dat je overal ziet, van relaties die kapot gaan, bedrog, verraad zelfs, dat zijn allemaal realiteiten. Daar leven wij mee. Dat is de ene kant van de kant. De andere kant, en dat is de kant waar wij ook aan werken en willen voor zitten, is dat er uiteindelijk allemaal licht is. Dat is ook de twee momenten van echte mededogen, weet je wel? Dat is weten van de kwetsbaarheid, de vergankelijkheid, het lijden waarin de ander gevangen zit en daar echt empathisch in meegaan. En daar invoelen, en dat vraagt al een hoge graad van bewustzijn, echt in iemand zijn schoenen te gaan staan. Maar dat is niet genoeg. We zouden er zelf onder doorgaan op de duur. Het is ook weten, hè, dat die film van dat leven, dat een, inderdaad een film is, dat allemaal in wezen licht is, dat een projectiescherm van licht. En er zijn gruwelijke dingen, en daar kan ik mee wenen, en daar kan ik met over aangegrepen worden. Maar in wezen is het licht. En die diepe ervaring van ons bewustzijn als onvergankelijk, onverstoorbaar licht, is zo wezenlijk voor het scheppen van een andere wereld. Omdat de wereld die wij scheppen is een projectie van ons ego, van ons angst, van onze onzekerheid, van ons. En wij hebben een rare wereld geschapen. Kan ook niet anders hoor, dan de ego's. Die willen allemaal, hè? Ik wil wat en ik wil niet. maar dat is bedreigd. En dat is oké, die vergankelijkheid, als je inderdaad, kun je de volle catastrofe aan door te zien dat er ook iets anders aan de hand is, dat het koninkrijk Gods er is. Hè? Dat is in de Bijbel het woord voor dat absolute, dat. Weet je, ik ben gek, hè? Ik kom erop terug hoor, op die angst, ik ben gek van het 8e hoofdstuk van de Romeinen. Hè? Kent u die brief? Dat is een brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. Hè? En wat staat daar? Heel de schepping wacht op de openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Als wij, dus die als wij dat bewustzijn cultiveren en wij zien die heerlijkheid, dan is de schepping anders. Dat is alles wat zijn leert. De grassen, de struiken worden verlicht als jij verlicht bent. De bloemen worden verlicht. Hè. Weet je, het is dat de schepping wacht op de openbaring van ons bewustzijn, van ons diepe bewustzijn. Want de schepping, zegt Paulus, zucht en kreunt in bare zweging, wachtend op de openbaring van dat. En wij hebben, hè, en dat mag, dat is een mythologische voorstelling, wij hebben dat allemaal gehypostatiseerd, wij hebben dat hemel en aarde uit elkaar gelegd en als een eigen hypothese, maar dat heeft iets te maken met ons bewustzijn. Als ons bewustzijn niet verankerd is in die fundamentele zekerheid, dat ik inderdaad de vergankelijkheid aan kan, dan is daar angst, want angst is in wezen altijd, en wat ook Heidegger zei, angst zum Tode. Angst voor de dood. Want ik ga zeker dood. Dat is een feit dat zeker is. Is er zoveel verschil? Soms denken wij, ik heb met die mensen en ik heb echt niks gemeen. Niks gemeen. Jawel. Binnen 75 jaar ben alle twee stof. Dat is wel belangrijk hoor, dat is wel belangrijk. Wij zijn alle twee heel kwetsbaar. En hij kan in verschrikkelijke wanen gevangen zijn, zoals die fundamentalistische wanen die nu over de wereld heersen. Verschrikkelijke dingen zijn dat, hè? Van geweld en ik weet de waarheid en mag de ander de keel oversnijden die ongelovig is. Dat is toch verschrikkelijk zoiets. Die perversiteiten, die wanen, die dus, en dat gaat, die wanen zijn dus. Het erge is dat als die collectief, als er veel mensen zo'n vertekend bewustzijn hebben, dat de kosmos ook bedreigt. Dat de wereld bedreigt, de wereldorde. En dat wij er iets moeten tegenstellen. En dat is niet een eerste andere wereld maken, want die zal weer gekenmerkt zijn door ons onaffe bewustzijn. Dat moeten we ook doen. Maar vooral is het ontwaken tot de werkelijkheid, zoals ze echt is. Dat is nu een woord. Dat is iets anders. En zolang als wij daar niet door ontwaken, blijft die angst natuurlijk de grond tonen. En als je meer gepresteerd hebt, als je meer constructen hebt gemaakt, heb je meer angst. Dat is iets heel gek. Mensen die, hè, tenzij ze echt rijp worden, mensen die een geslaagd leven hebben, die hebben een prachtig oeuvre gemaakt en die hebben een prachtig artikel geschreven. En dan komt er iemand erna die dat allemaal, wat normaal is, want de wetenschap gaat altijd voor. Dan is dat erg moeilijk. En dan is daar, weet je wel, als de prestatie, je hebt echt iets gerealiseerd in het leven. Hè? En daarna wordt er natuurlijk, want dat ook dat vergaat. Als je dus een groot ego hebt, is er meer angst. Nu is onze westerse cultuur nogal gekenmerkt door een ego-cultuur van individualisatie. Ik moet me, hè. En niet van het gemeenschappelijke, zoals dat soms in andere culturen, hè. Er is geen ene cultuur die helemaal goed is, hoor, geloof me niet. Maar dat is toch anders. dat is anders. Dat zorgzame, dat het collectief, dat is hier ook geweest door de familie, de groep, de clan. Leest in het Oude Testament wat dan of zo. Hè? Dan is dat is anders. En wij zijn, en dat is een vooruitgang hoor, wij zijn dus inderdaad op die weg van de individuatie, wij worden allemaal heel aparte persoonlijkheden, wat we ook inderdaad zijn. Maar we leggen het op een verkeerd niveau. Dus is er ongelooflijk veel angst. En kleine kinderen hebben ze nog niet. Die hebben dat nog niet. Dan is het direct, hè, als je iets nodig hebt, of daarna is er weer lachen, en dat is het niet. Dat is geen opstapeling van, hè, als daar een goede respons op komt, hè, en dan is daar geen... Prachtig, hè? Als je niet wordt als kinderen. Wij moeten natuurlijk terug naar het andere bewustzijn, door die individuatie, door dingen, moeten wij teruggaan naar, dat andere bewustzijn waar heel de schepping op wacht. En dat is mijn diepste overtuiging. Anders gaat het niet zo goed met deze wereld. Echt niet. Er moeten steeds meer mensen komen en als er, want dat kan niet anders dan vriendelijk, dan een soort diepe mededogen en vriendelijkheid. Iemand die gevangen is in Wamen is ook slag. Die is niet alleen slecht. De man die iemand anders zijn keel oversnijdt, die is niet slecht. Die is gevangen in een waan. Een verschrikkelijke waan. Maar wij, hè, dus, ik denk altijd, hè, dus, misschien hebben sommigen van u dat gezien, hè, die Les Hommes et les Dieux, hè, de mannen en de goden, hè, de film die gemaakt is, over 8 monniken in Tiberin, in Algerije. 8 trappisten. Ik heb ze goed gekend, ik heb de overste goed gekend. Ik heb daar verschillende lange gesprekken mee gehad. Dus Christian kende die heel goed. Bijzondere man vond ik dat. Omdat hij samen in dezelfde commissie zat voor de interreligieuze dialoog, hebben wij samen. Maar ja, doet er niet toe. En wat deed hij als die man... En die kelensnijder de eerste keer in zijn klooster kwam, op kerstmis met zijn gewapens. En dan zei die, hè, en dan kon die natuurlijk, dat was Christian, die kende de Koran, ook in het Arabisch. En die kon heel de sutras reciteren. En die man met zijn geweer, die was zo verbluft, dat hem de sutra die Christian begon te citeren op kerstmis, van hier mogen geen wapens, het is mijn geval, dat hem die kon afmaken in het Arabisch. En dan nemen ze elkaar een hand. En die heeft het klooster gerust gelaten. Later zijn ze toch gekomen en is toch. Zo is de wereld ook hoor. Je kunt dat niet tegen zo'n dommigheid, kunt er niets doen. Hè. Maar, ik bedoel, maar er is altijd weer een weg. Hè. En wij moeten proberen om, hè, dat was Christiaans een diepe overtuiging, uiteindelijk vereren we dezelfde onbegrijpelijk mysterie. Dat wisten die fundamentalisten op den duur niet meer. Hè. Die hadden verschillende goden. Maar het is zo belangrijk van, die trad daar niet toe op die mensen met angst. Want dat was verloren geweest. Maar goed. Wat zegt u?
Mag ik er iets op zeggen?
Tuurlijk.
Nou, dit verhaal heel erg denken aan iets wat ik bij zijn zoeken last van. Omdat het onmogelijk is, moeten we het doen.
Juist.
Dus ja, ik weet niet hoe ik dat dan moet zien.
Oh, dat weet ik niet. Ik ben ervan overtuigd, hè, dus jullie zitten hier, dat is niet voor niets. Wij zijn, hè, dus, dat weet ik niet. Waarschijnlijk komen er nog veel rampen, hè, en die zullen er zeker zijn, maar wij zijn wel op weg naar een, ja... Het is evolutionair, wij, omdat wat ik gisteren ook zei, er zit een verlangen in ons. Er ziet een heimwee naar huis. Er ziet een heimwee naar dat koninkrijk Gods. Er ziet een heimwee naar die ruimte, die stilte. Die heerlijkheid, die mooie, die schone wereld. Er zit een soort diep, diep heimwee in ieder van ons. En dat is een soort kritisch getal. Hè? Dus als er één is, dan heeft dat een effect op veel. Als er, dat geloof ik echt in. Ik weet niet, ik denk dat er nog veel rampen zullen komen, hoor, zeker en vast. Maar ja, wij moeten eraan werken. Want wij hebben deze levenstijd.
Ik wilde eigenlijk ook een beetje, niet zozeer een vraag, even reageren op mijn gevoelens. Ik was verrast dat een pasgeboren kind, een baby, met angst als een begin van het leven geboren wordt. Ik heb er moeite mee om dat te geloven in angst. Dat ieder mens angst heeft.
Dat bedoel ik niet, hè?
Nee, nee.
Nee, dan heb ik het verkeerd.
Nee. Het kind is inderdaad, bij wijze van spreken, leeft nog in die ongedeelde eenheid. Dat geloof ik ook. Dat geloof ik.
Ja, ik wilde ook daaraan gekoppeld, denk ik dat liefde en goedheid bij veel mensen, zo niet bij alle mensen, aanwezig is.
Ja.
Die onvoldoende naar voren komt.
Ja.
En ik denk daarbij, iets wat wij regelmatig citeren en aanhouden, ook in een klein stukje uit de Bijbel van Johannes, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmocht.
Ja.
Dat is voor mij een houdings- en gedachtebasis dat het donkere, het slechte, waar de angst ook bij hoort, niet overwint.
Ja.
En niet de meerderheid heeft.
Ja.
We moeten daarmee leren omgaan, denk ik.
Ja. Ja.
Dus ik zie mijn kinderen, mijn eigen kinderen, van mijn lieve vrouw, en dat was schoonheid, liefde,
wetenschap.
Dus geen angst.
Ja.
Dus ik.
Nee, maar wij worden wel ingewijd in. He, dus dat is zo. En dat, bij sommige kinderen kunnen dat echt zien. He, dus ik heb zelf geen kinderen of kleinkinderen, maar ik heb het ook wel. Ik heb het ook uit eigen leven natuurlijk meegemaakt. Op een zeker moment, en sommigen kunnen dat echt een feit aan, val je uit de eenheid. Is er een soort. He, en dat kan echt een. Sommige mensen weten dat echt wanneer dat gebeurd is. Die onbezorgde spontaneïteit, plots is er iets dat vanuit de wereld dat erin komt en dat is een zeer pijnlijk. Ik zie me nog altijd als klein kind er op een zeker moment heel erg staan beneden aan de trap. Dat er een buurvrouw iets heel verschrikkelijk met mij gedaan had, maar dat is zoiets, dan val je uit de eenheid en verwacht je niet dat een wereld zo reageert op een onbevangen onnozel kind, dat iets niet slecht doet, maar dat ze, hè, er was een buur, goed, dat doet er niet toe, maar zo zijn er natuurlijk bepaalde momenten dat je weet, toen was het gebroken. Toen was mijn wereld stuk. En dan komt er inderdaad conditionering, angst, dat moet ik vermijden, dat moet ik, en dan komt er een heel programma, hè, worden geprogrammeerd, maar de kinderen op zich zijn, hè, dat, ik vind dat al. Het is niet voor niks dat wij, hè, het goddelijk kind vereren in kerstmis. Hè. Kindje Jezus, dat is natuurlijk een symbool voor elk kind dat geboren wordt. Puur en ongeschonden. Ja. Maar angst is omdat we bedreigd zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk stervensangst. Van een totaal verlies. Mijn lichaam, dat wordt stof. Mijn gedachten, die gaan op een zeker moment ook weg. Hè. Mijn ideeën, al dat mentale, dat stopt. Niet alleen dat lichaam, dat stopt, maar ook het mentale, dat stopt. En dat moment. Moet u niet geloven wat ik zeg, hoor. Dat is het moment van de verlichting. Als dat mentaal ook niet meer gaat, dan is er een ander. Dan worden we gedragen door iets oneindig, door een oneindig bewustzijn, een oneindig licht. En wij mogen dat een beetje ervaren in onze oefening, in onze weg naar het licht moeten wij daar iets sterven voordat we sterven. Dat is toch heel onze oefening. Eigenlijk een beetje van alles loslaten. Ik weet niet meer wie er zit, er is alleen maar zitten. En dan komt er zo'n diepe vrede, verzoening. Hè? En dat is zoiets, dat kent u natuurlijk allemaal al een beetje. Hè? We zaten hier gisteravond weer in die schemering. Hè? En dan komt er zo'n soort diepe, diepe vrede. Hè? Dat zal van individu tot individu afhangen, maar dat is natuurlijk toch iets heel kostbaars. Er is geen beweging, er is alleen maar ja, de beweging die niet beweegt, de adem. En er is, hè, zit ik hier? Er is geen ik, er is alleen maar zitten en wauw. Een diepe, diepe vrede. Hè? Ik heb altijd het gevoel, dat is het gevoel wat de leerlingen hadden op de tafel. Ik wil hier blijven, ik wil eigenlijk niet opstaan. Maar wekkertje zegt, en jullie hebben allemaal pijn aan de knieën, dus ik ook hoor. Maar ik moet stoppen, maar eigenlijk is het zonde om dan te stoppen. En in Tofokuchi, het eerste zen-klooster waar ik was in Kyoto, daar deden ze dat s'avonds ook niet. Stopten ze ook niet. En dan gingen we om 8:30 zitten en dan om 11:00 zaten we nog zonder kindje, hoor, in de tuin, voor een nachtdakje, voor de regen, en dan zaten we uren. En dan kwam nu en dan de hoofdmonnik eens kijken of dat je sliep. Dus niet na te volgen, hoor. Wij zijn westerlingen met gewrichten die allemaal al artrozen hebben en zo, dus we moeten dat zo niet doen, maar het is wel iets, ik kan dat nog altijd voelen. Die oneindige vrede van goh, wat is de wereld toch ongelooflijk mooi. Maar het is wel de wereld waar al die wanen in zijn, waar mensen elkaar verschrikkelijke dingen aan doen, dat is wel dezelfde wereld. En die twee samenbrengen, hè, dat is eigenlijk het diepe, het is die ontroering, het is de pijn die ik zie, en die me doet wenen, en het is de vreugde van dat, die samensmelten. In een heel raar gevoel, er is geen oppositie niet meer, tussen verdriet en vreugde, want die vreugde is een echte kwaliteit van het zijn. En er is ook dat verdriet voor de gebrokenheid van mensenlevens. Zoveel leed, zoveel pijn, zoveel eenzaamheid, zoveel waanzin. En die twee die smelten samen in één onbegrijpelijk drama, maar dat wel gedragen wordt door licht. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De oude hemel was niet meer, de oude aarde was niet